Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Fijn dat u er weer bent. In de vorige uitzending hebben we gesproken over een van de oudste poëtische tekstgedeelten uit het Oude Testament, het lied dat Barak en Deborah zongen na de overwinning op Sisera. Het is een overwinningslied waarin het optreden van de strijders van Israël en Jael wordt bezongen. En ten diepste is het een loflied voor de Heere, aan wie de overwinning te danken is. Dat wordt aan het begin al duidelijk. De zangers roepen koningen en machthebbers op om te luisteren naar dit lied voor de Heere. Deborah en Barak willen niet de indruk wekken dat zij zelf zo sterk zijn, maar zij geven God de eer voor wat er gebeurd is. De koningen rondom hen heen moeten dat weten. Een van de opvallende dingen uit dit lied van Deborah is de houding van de verschillende stammen. Ze hoorden allemaal tot het volk van God, maar hun bereidwilligheid om zich in te zetten verschilt nogal. De Rubenieten bijvoorbeeld gingen op in het fluitspel bij hun kudde. Ze dachten er wel over na om mee te gaan in de strijd, maar ze waren zo druk met overleggen dat er in de praktijk niets gebeurde. En dat is iets wat in de gemeentes van nu ook zomaar kan voorkomen. Ook Gilead bleef rustig in zijn eigen gebied. En de stammen van Dan en Aser waren erg druk met scheepvaart. Voor hun economie waren ze wellicht afhankelijk van de andere volken, en dat woog voor hen zwaarder dan de hulp aan hun volksgenoten. Totaal anders reageerden de mensen uit Zebulon, uit Naftali en uit Issachar. Zij zetten hun eigen leven in om hun volksgenoten te redden. Hun eigen leven en hun eigen belangen maakten ze dus ondergeschikt aan die van hun medemensen. En gelukkig, dit soort mensen zijn er vandaag de dag ook nog. Mensen die de Heere van harte en met alle inzet te hulp willen komen. We gaan nu verder met Richteren, hoofdstuk 6.
In de vorige uitzending hebben we de geschiedenis van richteres Deborah gelezen en besproken. De slotwoorden van Rechters 5 vers 31 geven aan dat er na de overwinning op Jabin en Sisera een periode van 40 jaar rust aanbreekt. De woorden horen niet meer bij het lied, maar bij het vertellend raamwerk dat we in alle grote richterverhalen aantreffen. Met Richteren of Rechter 6 komen we bij de geschiedenis van de volgende richter, Gideon. Rechter 6 vers 1 en 2. Maar de Israëlieten begonnen opnieuw andere goden te aanbidden, en daarom leverde de Heere hen uit aan hun vijanden. Deze keer waren dat de Midianieten, onder wie zij 7 jaar lang zwaar te lijden hadden. Uit angst voor de Midianieten hadden de Israëlieten schuilplaatsen in de bergen ingericht, in holen en bergvestingen. De hoofdstukken 6 tot en met 9 beschrijven de gebeurtenissen rond Gideon en zijn zoon Abimelech. De twee geschiedenissen vormen één doorlopend geheel en zijn nauw met elkaar verbonden. Binnen het tweede hoofddeel van het boek Rechters vormt dit gedeelte een keerpunt. In het voorgaande overheerst een positief beeld van de rechters of richters. In wat erna volgt een negatief beeld. Gideon staat ertussenin en het is dan ook niet verwonderlijk dat binnen zijn geschiedenis positieve en negatieve kanten zich afwisselen. Bij Abimelech is dat anders. De balans is helemaal doorgeslagen naar het negatieve. De rode draad in de geschiedenis van Gideon en Abimelech is de dienst aan de Heere tegenover de dienst aan Baal en de vraag naar het leiderschap over Israël. Uit archeologisch onderzoek weten we dat in die tijd Egypte geen machtig rijk meer was. Dat kwam omdat de farao's geen sterke en krachtige leiders meer waren. Er ontstonden binnenlandse problemen en opstanden. Daardoor verloor Egypte zijn greep op haar koloniën. De nomadische stammen ten oosten en zuiden van de Dode Zee begonnen het land Israël binnen te trekken. De omstandigheden dwongen hen daartoe. Er heerste een lange tijd grote droogte. De nomaden, die in de droge gebieden leefden, moesten overleven en vielen regelmatig het land Israël binnen. In vers 2 hebben we gelezen, deze keer waren dat de Midianieten, onder wie zij 7 jaar lang zwaar te lijden hadden. Uit angst voor de Midianieten hadden de Israëlieten schuilplaatsen in de bergen ingericht, in holen en bergvestingen. De toestand van de Israëlieten zelf was zeer zorgelijk. Materieel gezien was er bij hen nog wel wat te halen, maar geestelijk gezien zaten ze weer op een dieptepunt. Maar de Israëlieten begonnen opnieuw andere goden te aanbidden. De Midianieten verdrukken de Israëlieten zwaar, zelfs zo, dat de Israëlieten schuilplaatsen maken in het gebergte, waar zij hun oogst verbergen en zichzelf schuil kunnen houden. De Midianieten en Amalekieten zwierven als ongeorganiseerde stammen rond en roofden de gewassen en bezittingen van anderen. Zij stroomden in grote aantallen het land binnen en onderdrukten de inwoners. De mensen moesten vluchten en verlieten hun huizen om in schuilplaatsen in de bergen te gaan wonen. Er zijn voornamelijk uit de tijd van de rechters veel archeologische bewijzen gevonden in Israël. De situatie, die in de versen 2 tot en met 5 beschreven wordt, doet denken aan de sancties, die de Heere zal doen komen als het verbond wordt verbroken. Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Toen had de Heere al gezegd, dat het verlaten van het verbond met zich mee zou brengen, dat de vijanden van de Israëlieten hen op de vlucht zouden jagen, dat de vijanden de oogst zouden eten van de ingezaaide akkers, en dat zij zich het vee van de Israëlieten zouden toe-eigenen. De vergelijking met een sprinkhanenplaag versterkt deze associatie. Zo wordt de ernst van de situatie onderstreept en blijkt ook dat de politieke realiteit van het moment bestuurd wordt door de hand van de Heere. Rechters 6 vers 5 en 6. Deze vijandelijke horden vielen het land binnen met hun kudden en tenten en leken wel een zwerm sprinkhanen, een ontelbare massa mensen en kamelen. Ze beroofden en verwoesten het land helemaal, zodat de Israëlieten tot grote armoede werden gebracht. Toen, eindelijk, riepen de Israëlieten God om hulp. Gedreven door de verdrukking, roepen de Israëlieten eindelijk tot de Heere. De stam Manasse, waar Gideon toe behoorde, had zich gevestigd op de grote vlakte. Rechters 6 vers 7 tot en met 10. Maar het antwoord dat de Heere hun via een profeet gaf, luidde, ik, de Heere, de God van Israël, heb u uit de slavernij in Egypte bevrijd. Ik heb u verlost van de Egyptenaren en alle andere wrede onderdrukkers en uw vijanden voor u verdreven en hun land aan u gegeven. Ik heb u gezegd, ik ben de Heer uw God, vereer de goden van de Amorieten die rondom u wonen niet, maar u hebt niet naar mij geluisterd. In de voorgaande hoofdstukken beantwoordde de Heer het roepen van de Israëlieten telkens met het zenden van een richter of rechter om het volk te verlossen. Hier is dat niet meteen het geval. Toch blijft het hulpgeroep van de Israëlieten niet onbeantwoord. De Heere zendt een profeet. De woorden die hij namens de Heere spreekt, verwijzen naar de verbondsluiting. Hoewel de Heere van zijn kant het verbond is nagekomen, geldt dat niet voor de Israëlieten. De ellendige toestand waarin de Israëlieten verkeren, danken zij aan zichzelf. Zij hebben het verbond met de Heere overtreden, door naast hem ook andere Canaanitische goden te vereren. Vers 10 eindigt ontdekkend, maar ook tragisch. Hoe diep is Israël gevallen? En waardoor? U hebt niet naar mij geluisterd. We lezen niet hoe de Israëlieten reageren op de woorden van de profeet. Dit is des te opvallender, omdat we in andere passages lezen dat het volk Israël voor een korte tijd tot inkeer komt. Het ontbreken van de reactie van het volk, als ook de houding die de mannen van Ophra later in vers 30 aannemen, doen vermoeden dat de woorden van de profeet aan dovemans oren gericht zijn. Dat de Heere desondanks toch iemand roept om zijn volk te verlossen, getuigt van zijn grote genade. Rechter 6 vers 11. Op een dag kwam de engel van de Heere en ging onder de eik in Ophra zitten. Die eik was van de Abiezriet Joas. Joas zoon Gideon was juist bezig tarwe te kloppen in een kuip waarin gewoonlijk druiven tot sap werden platgetrapt. Gideon deed dit op deze ongebruikelijke plaats, om te voorkomen dat de Midianieten de tarwe zouden stelen. In de voorgaande verse was de blik gericht op de Israëlieten als geheel. Vanaf nu staat één man centraal, Gideon, die door God geroepen wordt om de Israëlieten te verlossen. De pericoop vertoont sterke overeenkomsten met de roeping van Mozes. De plaats van de verschijning van de engel wordt precies omschreven, onder de eik in Ophra, op het land van Joas, uit de clan van Abiezer. De zoon van Joas, Gideon, is daar op dat moment tarwe aan het dorsen. Om te voorkomen dat de Midianieten hem zien, doet hij dit in een wijnpers. De dorsplaatsen lagen meestal in het open veld. Dorsen gebeurt het meest efficiënt wanneer er wind bij kan komen om het kaf weg te blazen. Een wijnpers bestaat uit verschillende bakken die boven elkaar in een rots zijn uitgehouwen en door een kanaaltje met elkaar verbonden zijn. De beschutte ligging maakt een wijnpers niet erg geschikt voor het dorsen van graan. Bovendien kunnen maar kleine hoeveelheden graan tegelijk worden gedorst. Dat Gideon zich genoodzaakt voelt een wijnpers te gebruiken, illustreert hoe hoog de nood en hoe groot de angst voor de Midianieten is. Gideon wordt hier niet voorgesteld als een held of een heel bijzondere man. Rechter 6 vers 12. De engel van de Heere kwam bij hem en zei, de Heere is met u, dappere held. De engel begroet Gideon en spreekt hem aan als dappere held. Een humoristisch begin, omdat de werkzaamheden van Gideon heel ongewoon zijn en in het geheim plaatsvinden, opdat niemand het zal zien. Naast het feit dat we de Heere in de Bijbel ontmoeten als een heilig God, zijn er ook Bijbelplaatsen te vinden waaruit blijkt dat de Heere gevoel voor humor heeft. In het Nieuwe Testament vinden we een voorbeeld van humor bij de Heer Jezus in Matteüs 23 vers 24. Op een dag zei Jezus tegen de Farizeeërs: jullie zijn blinde leiders en zeven de wijn om er een mug uit te halen, maar een kameel slikt u door. Ik kan me voorstellen dat deze vorm van humor niet direct duidelijk is. Ik hoop de uitleg wel. Zowel een mug als een kameel zijn onreine dieren. Als Joodse man of vrouw wil je zo'n onrein dier niet doorslikken. Daarbij komt dat de mug een beeld is van het kleinste en een kameel van het grootste onreine dier. De strengsten onder de Joden zeefden wijn en andere vloeistoffen om niet per ongeluk een onrein diertje of iets dergelijks binnen te krijgen. De Heer Jezus zegt dan beeldend in Matteüs 23, maar jullie eten wel kamelen. De bedoeling mag duidelijk zijn. Het kleinste kreeg bij hen vaak overdreven veel aandacht, terwijl ze het grootste of belangrijkste verwaarlozen of eraan voorbij gaan. En wat dit laatste dan is, lezen we in vers 23, goedheid, medelijden en trouw. De manier waarop Gideon bezig was, is wel slim, maar niet direct verbonden met de houding van een dappere held. Ik denk dat Gideon gezegd zou kunnen hebben, wie, ik? Noemt u mij een dappere held? Ik ben onderaan de berg tarwe aan het dorsen in een wijnkuip, zodat de Midianieten het niet zien en niet vinden. Ik doe het hier, maar er is beneden niet veel wind en het kan maar met kleine beetjes. Ik zou niet weten wat daar nu zo heldhaftig aan is. Zeker, de Heere wil Gideon bemoedigen, maar hij is nog niet zo ver. Rechters 6, vers 13. Gideon antwoordde echter: Och, Heer, als het waar is dat de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al de wonderen waarvan onze voorouders ons hebben verteld, zoals toen de Heere ons volk uit Egypte leidde? Nu heeft de Heere ons verstoten en zijn we aan de Midianieten overgeleverd. Voor Gideon is de verlossing uit Egypte een geschiedenis uit een verre verleden. De verlossing uit Egypte staat in schril contrast met de huidige situatie. Volgens Gideon heeft de Heere zijn volk verstoten en aan de Midianieten overgegeven. Maar de Heere had zijn volk niet verlaten. Israël had de Heere verlaten. De vrees en het cynisme van Gideon kunnen mee zijn ingegeven doordat zijn broers al eerder de strijd tegen de Midianieten aanbonden. Maar zij zijn daarbij gesneuveld. Rechters 8, vers 18. Toch wordt Gideon door de Heere geroepen. Rechters 6, vers 14 en 15. Toen zei de Heere tegen hem: Ik zal u sterk maken. Ga dus en verlos Israël uit de macht van de Midianieten. Ik geef u deze opdracht. Maar Gideon antwoordde: O Heere, wie ben ik, dat ik Israël zou kunnen verlossen? Mijn familie is de armste van de hele stam Manasse, en ik ben de jongste uit ons gezin. De Heere reageert niet op de aanklacht tegen zijn persoon, maar beantwoordt de woorden van Gideon met een opdracht. Hij zendt hem uit om de Israëlieten te verlossen uit de greep van Midian. Maar Gideon vindt zichzelf niet geschikt. Eigenlijk wil hij zeggen: U maakt een grote vergissing om mij te kiezen, want ik ben de jongste en wij zijn arm. Gideon voelt zich de allerlaatste man in Israël die de Heere voor deze taak kan gebruiken. En luisteraar, denkt u dat hij daarin gelijk heeft? Laat ik het maar direct zeggen. Gideon zit ernaast. Ook vandaag denken veel christenen dat God hen niet kan gebruiken. Maar dat is niet zo, want de Heere heeft beloofd dat ieder van zijn kinderen minimaal één gave van de Heilige Geest krijgt. Hij geeft, ontplooit en bewerkt zijn gave in ons door de Heilige Geest. 1 Korintiërs 12. Ja, het is mogelijk dat een christen zijn of haar gave niet weet, maar dat is niet hetzelfde als geen gave hebben ontvangen. De Heere heeft ook Gideon niet uitgekozen omdat hij bepaalde dingen erg goed kon. Gideon lijkt veel op Mozes. Mozes had ook allerlei redenen op grond waarvan hij vond dat de Heere maar iemand anders moest sturen. Ook Mozes had het mis. Hij moest toch naar de farao, ondanks het feit dat hij zichzelf daarvoor niet geschikt vindt. De Heere gebruikt gewone en zwakke mensen in zijn dienst. In 1 Korintiërs 1, vers 26 en 27 staat: Kijk maar eens naar uzelf, vrienden. Naar de mens gesproken zijn er onder u niet veel grote denkers, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. Toch heeft God u geroepen. God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen, die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. Luisteraar, dit moet ons bemoedigen. Het mag ons ook geruststellen. Het is het werk van de Heere. Voor ons geldt dat we gehoorzaam moeten zijn. Het eerste woord van de Joodse geloofsbelijdenis is Shema. Dat wil zeggen: Hoor, luister Israël, want de Heer uw God is de enige God. Niet alleen Israëlieten moeten luisteren naar de Heere, maar christenen ook. Luisteraar, u kent de geschiedenis van Mozes. Als baby werd hij verborgen in een biezenmandje tussen het riet van de Nijl. Denk daarbij ook aan de machtige farao's. vergelijkt die ene zwakke baby, Mozes, met de machtige farao op de troon. Wij zouden het sterke kiezen, maar de Heere koos het zwakke, om zijn wijsheid te laten zien. God kiest en gebruikt zwakke mensen en brengt hen op de plaats waar hij hen hebben wil. We kunnen nog wel een tijdje doorgaan met het noemen van zwakke mensen en een machtige God die wonderen doet. Kijk naar Simon Petrus in het Nieuwe Testament. Petrus zelf zegt tegen Jezus in Lucas 5, ga maar van mij weg, Heere, ik ben veel te slecht om bij u in de buurt te zijn. En dan zegt Jezus niet, je hebt gelijk, ik ga. Nee, hij zei, wees niet bang meer, van nu af aan zul je een visser van mensen worden. Lucas 5, vers 10. Petrus mag de eerste Pinksterpreek houden en er komen 3000 mensen tot geloof. God doet altijd wat hij belooft. Hoewel Gideon een zwakke man was, gaf de Heere hem opdracht dat hij Israël moest verlossen. De Heere gaat Gideon gebruiken, maar eerst moet hij in training. Gideon moet zijn angst overwinnen om in God zijn moed te vinden. Rechter 6, vers 16. Daarop zei de Heere, ik zal met u zijn. Daarom zult u de horde Midianieten verslaan, alsof het maar één enkele man was. In de verzen 16 tot en met 21 zien we Gideon zoeken naar bevestiging en moet hij leren volledig op de Heere te vertrouwen. Van geen van de voorgaande rechters wordt de roeping uitgebreider beschreven dan bij Gideon. De zinspelingen op de roeping van Mozes leiden bovendien tot hooggespannen verwachtingen. Zal Gideon zich ontwikkelen tot een tweede Mozes? Is hij dan eindelijk de leider die het volk nodig heeft? Het vervolg van de geschiedenis van Gideon laat helaas een belangrijk verschil met Mozes zien. Waar Mozes na zijn aanvankelijke aarzeling zelfverzekerd optreedt, vanuit het besef dat de Heere met hem is, blijft het optreden van Gideon nog lange tijd gekenmerkt door twijfel en het zoeken naar bevestiging. Rechter 6, vers 22. Toen Gideon besefte dat het inderdaad de engel van de Heere was geweest, riep hij uit, O oppermachtige Heere, ik heb oog in oog gestaan met de engel van de Heere. Nu pas beseft Gideon wie het was die tot hem heeft gesproken. Hij vreest dat zijn laatste uur heeft geslagen, nu hij oog in oog met de engel van de Heere heeft gestaan. Maar de Heere stelt hem gerust. Rechter 6, vers 23. De Heere zei tot hem, ik zegen u met vrede, wees niet bang, u zult niet sterven. Daarop bouwt Gideon op die plaats een altaar voor de Heere, en hij geeft het een toepasselijke naam. Yahweh is vrede. De pericoop sluit af met de vermelding dat het altaar tot op de huidige dag in Ofra staat. Rechter 6 vers 24 tot en met 26. Gideon bouwde op die plaats een altaar voor de Heere en gaf het de naam het altaar van de vrede van de Heere. Dit altaar staat nog steeds in Ofra in het gebied van de Abiezriten. Die nacht zei de Heere tegen Gideon, trek met de stier van uw vader, de tweede stier van 7 jaar, het gezinsaltaar van Baal omver en hak de gewijde paal die ernaast staat om. Bouw daarna op deze heuvel een altaar voor de Heer uw God, stapel de stenen op de juiste manier op. Slacht de stier en offer hem als een brandoffer aan God en gebruik het hout van de gewijde paal voor het vuur op het altaar. Diezelfde nacht spreekt de Heer tot Gideon. Hij moet de beste stier van zijn vader nemen, een stier van 7 jaar oud, een leeftijd die overeenkomt met de duur van de verdrukking door de Midianieten. Op het land van zijn vader Joas ligt een cultusplaats, met daarop een altaar voor de Canaanitische stormgod Baal, en een Asherah, een houten, gewijde paal of afbeelding van de gelijknamige Canaanitische vruchtbaarheidsgodin. Gideon moet het altaar afbreken en de Asherah omhakken, en vervolgens, op het hoogste en daarom meest opvallende punt van het ommuurde heiligdom een altaar voor de Heere bouwen en de stier offeren als brandoffer. De volgende ochtend ontdekken de inwoners van Ofra tot hun ontsteltenis dat het heiligdom van Baal en Asherah is vernield en dat op die plaats een nieuw altaar staat, waarop is geofferd. Als ze ontdekken dat Gideon het heeft gedaan, willen ze hem doden. Maar zijn vader zegt, als Baal werkelijk een god is, dan moet hij maar voor zichzelf opkomen. Vanaf die dag werd Gideon Jerubbaal genoemd, een bijnaam die betekende, laat Baal het zelf tegen hem opnemen, vers 32. Er is bij het volk dan ook geen sprake van een terugkeer naar de Heere. De inwoners van Ofra blijven wachten tot Baal zich op Gideon zal wreken. De Israëlieten hebben zich niet van de afgodendienst afgekeerd. Dat de Heere desondanks zijn volk wil verlossen van de Midianieten, kenschetst hem als een barmhartig en genadig God. De coalitie van Midianieten, Amalekieten en woestijnvolken uit het oosten komt opnieuw van over de Jordaan het land binnen om zich te legeren in het dal van Jisreel. Dan komt de geest van de Heere over Gideon. Gesterkt door Gods geest vindt Gideon nu wel de moed die hij eerder niet had. Hij blaast op de ramshoorn en roept alle strijdbare mannen op hem te volgen in de strijd tegen de vijand. Ook zendt hij boden naar de overige stamgroepen die in het gebied rondom het dal van Jisreel leven, om zich bij hem aan te sluiten. Hoe zal dit aflopen? Daarover meer in de volgende uitzending.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.